Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen met het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en zoals iedere maandag aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja Pieter, we gaan beginnen met alles wat met betrekking tot Feyenoord Ajax, want het meest gelezen op VI.nl, als je alle toplijsten pakt, ging alleen maar over Feyenoord Ajax. Waar moeten we beginnen? Feyenoord zo goed, Ajax zo slecht. Heb je ergens van genoten? Ben je ergens verbaasd over? Pieter, neem ons eens mee, want ik ben het helemaal kwijt.
Ja, dat snap ik. Ik heb die wedstrijd ook op een rare manier beleefd. Dus tijdens die wedstrijd was ik de Cruijffrun aan het lopen. 14 kilometer voor het goede doel. Dus ja, ik kwam over de streep. Het was nogal warm, dus ik heb eerst de tijd zitten uitzweten. En toen liep ik zo'n zaaltje in. En daar hing een scherm met Feyenoord Ajax. En toen was het 65 minuten of zo. Dus kijk naar het scherm, 6-0. En dan denk je, wat is dit? Dus toen ik eenmaal thuis was, ben ik in alle rust die wedstrijd dus integraal gaan terugkijken. En dan kijk je natuurlijk ook anders. Hè? Dus dan kijk je het al niet meer vanuit de wedstrijdbeleving of zo. Dan ben je gewoon heel sec eigenlijk aan het kijken. Goh, wat probeert het ene team, wat probeert het andere team? Wat gebeurt hier nou eigenlijk feitelijk op het veld? En ja, als je dan met die blik het hebt bekeken, en heb ik daarna al die interviews zitten terugkijken. Ja. Daar zakte mijn broek eerlijk gezegd wel een beetje vanaf. Omdat als ik dan zag hoe die wedstrijd geanalyseerd werd door beide trainers. Ja, dat was precies de lichtjaren van verschil die je op het veld zag tussen Feyenoord en Ajax. Omdat ik hoor Slot heel duidelijk iedere keer communiceren. Ook in Persco zegt hij hetzelfde als dat hij zegt tegenover ESPN. Hij heeft gewoon een heel helder verhaal. We hadden Ajax op die manier verwacht. Terwijl we op deze manier onder de druk uitspeelden. We willen op deze manier druk zetten. En al die dingen heb ik niks, maar ook niks van gehoord van het schip, die nog net uit zijn mond kon krijgen. Ja, ik ben verantwoordelijk toen hem gevraagd werd naar de dingen, om vervolgens meteen te zeggen, ja, het zijn de mannen tegen de jongens en 4 persoonlijke fouten. En dat vond ik eerlijk gezegd ook wel een beetje hondsbrutaal, dat je dan die analyse erop los durft te laten. Want wat je daarmee eigenlijk feitelijk zegt is, kijk niet naar mij, je moet kijken naar de jongen van 18... Je moet kijken naar de jongen van 20. Je moet kijken naar de jongen van de 21. Die zijn de schuldigen voor deze nederlaag. En dat je dat doet naar zo'n historische afgang. En niet zelf kijkt van, goh, welk aandeel heb ik erin? Want dit was niet, 4 incidenten. En dat eigenlijk nu niet 4 doelpunten weggeeft. Nee, ze hebben 17 keer de bal rondom het eigen 16 hebben ze hem ingeleverd bij Feyenoord. En ze zijn in totaal 5 keer in de 16 van Feyenoord gekomen. En dan is het dus een structureel probleem en niet een persoonlijk probleem of een individueel probleem. En als je dan blijkbaar niet in staat bent om dat op teamniveau te analyseren, dan zou ik bijna zeggen, ja, het is niet de mannen tegen de jongens, het was ook de mannen tegen de jongens, maar het was ook de proftrainer tegen de pupillentrainer.
De leerling tegen de meester, ja. Dan kom je eigenlijk gelijk op het verhaal van Ajax slecht, Feyenoord goed. Laat me zeggen, die vraag. Want de persoonlijke fouten, als je dat dan meeneemt, maar we hadden het voordat we aan de aflevering begonnen, we waren koffie aan het zetten en we hadden het over druk zetten van Feyenoord. Jij geeft terecht aan van 17 keer. Dus het is echt, laat me zeggen, Feyenoord heeft ook gewoon extreem goed druk gezet. Gewoon echt goed druk gezet. En dan kun je wel zeggen van, die individuele fouten. Maar dat is een opvolging van meerdere momenten waarin ze dus de bal misschien 3-4 keer rond konden spelen, maximaal. Zit het dan al hoog?
Nou, het was soms nog iets meer, maar wel precies op de plekken. Ajax speelde continu de passes waarvan Feyenoord had bedacht dat Ajax die moest gaan spelen. Dus als ze gingen opbouwen met 3, was het idee, dan gaat hij naar de buitenste centrale verdediger. Dan kantelen we met z'n allen richting die kant. Dan zorgen we dat ze niet zo makkelijk door het midden kunnen spelen. Spelen ze misschien de voorspelbare bal naar de back. Dan gaat hij misschien weer terug naar die centrale verdediger. En bam, dan klapt Minté erop. Of aan de andere kant klapt Partiao erop. En dat was wat voortdurend iedere keer gebeurde. En dan, of daar ergens werd hij op een gegeven moment ingeleverd. Of die bal werd op een gegeven moment riskant het midden ingespeeld. En dan zaten ze bij Feyenoord ook met Stenks en Timber erbovenop. Dus daar gebeurde continu eigenlijk precies wat Feyenoord gepland had. Ook al deed Ajax net iets anders dan wat Feyenoord vooraf verwacht had. Maar dan heb je ook... Kijk, het is na een half uur is het nog 0-0. Dan raakt Kenneth Taylor geblesseerd. En dan komt weer een blessurebehandeling. We hebben het hier vaker gehad over de blessurebehandelingen.
Die hebben ze genoeg gehad voor rust, hè?
Ja, maar dit was wel echt het moment dat het echt even stil lag. En dat ook dus een trainer zijn invloed kan uitoefenen. Nou, Van der Schip praat individueel met de mensen. En je ziet Slot ook bezig. Eerst met Geertruiden, daarna met Minté. En het eerstvolgende wat gebeurt is dat Minté de bal afpakt van Kaplan. Ja, waar denk je dat het over gegaan is? Bij Feyenoord in die blessurebehandeling. Ja. Dat Kaplan, dat ze net iets anders opbouwden bij Ajax dan dat ze normaal gesproken doen. Zodat het niet echt met drie was, maar een beetje met 2,5. Met rechts Rens, links centraal Kaplan en dan linksback Hato. En dan zeg je tegen je rechtsbuiten, hey, nou, misschien iets sneller aanlopen richting Kaplan, zodat hij minder tijd heeft om die passes te spelen. Want Ajax, balcontacten, de twee met de meeste balcontacten in deze wedstrijd. 74 Kaplan, 71 Roelie. Ja, dan heeft alleen je keeper heeft de bal. Lijkt me niet de bedoeling van het voetbalspel dat je keeper de bal heeft. De bedoeling is dat je ergens aan het aanvallen toekomt. Dat zijn allemaal dus echt patronen die je structureel ziet terugkomen. Alleen, blijkbaar, degene die bij Ajax op de bank zit, die herkent dat niet als zijn patroon. Maar als het 17 keer gebeurt en je herkent het niet als een patroon, dan hebben we volgens mij wel een probleem. Net als dat als je naar het druk zetten van Ajax gaat kijken. Als je dat afzet ten opzichte van Feyenoord. En hoe spelers aanlopen, met welke intensiteit ze aanlopen.
Vooral dat laatste, hè?
Want daar maar ook inderdaad met welk plan je aanloopt. Dus ze gaan in deze wedstrijd gaan ze dan met z'n tweeën gaan ze druk zetten. Nou, dan kun je eigenlijk vanuit de 5-3-2 kun je twee dingen doen. Je hebt een soort van de Vergaal-methode. En die zei, oké, die spitsen moeten dan eigenlijk tussen de centrale en de backs instaan om die paaslijn eruit te halen. Dan moet je eigenlijk met een 10 spelers, zoals Dienson dat zou kunnen zijn, die op de controleur speelt, zodat ze hem daar niet tussendoor kunnen spelen. Nou, daar kwam het misschien nog het meest in de buurt, maar ze haalden en die paaslijnen naar de zijkant er niet uit. Dus Hansko kon continu Geertruiden inspelen, wat precies het plan was van Feyenoord. Maar eigenlijk, die paaslijnen in het midden werd ook niet afgedekt. Dus daar hier of iets moest een beetje half twijfelen, iedere keer wel of niet door op Wiever. Waardoor, Beelen heeft 10 keer Wiever kunnen inspelen. Gewoon 10 keer. Gewoon de bal van de rechter centrale die kant op. Omdat die twee spitsen, want dat is de tweede methode die je zou kunnen kiezen. Dat je af en toe vanuit die Wiever die paaslijnen dichtloopt en dan probeert druk te zetten en aan te lopen. Omdat je kunt gewoon, dat heeft Feyenoord ook gedaan, eigenlijk vanuit ondertal druk zetten door vanuit de paaslijn iedere keer druk te gaan zetten. Dat is eigenlijk basis ABC van coaching. Dat soort dingen gebeurde niet bij Ajax. Stond dat Rijkoff erin kwam, maar die begon het te doen. Maar ik vermoed dat hij dat misschien ergens bij Dortmund heeft opgepikt, of misschien bij Jonge Ajax heeft opgepikt. Want daarvoor heeft niemand dat gedaan.
Ja, maar
ze hadden
wel een verschil in de intensiteit. Want dat Rijkoff bracht er bijvoorbeeld wel. Maar kijk naar Minté. We hebben het volgens mij in Tactiek op vrijdag wel eens erover gehad. Als je nou kijkt naar die laatste meters waarin hij dus echt agressief op die bal zit, daar zit er ook een verschil in. Timber. Ja. Nou ja, Timber moeten we ook bespreken. Want ik vond Timber echt waanzinnig spelen. Zowel met de bal als zonder bal.
Ja, maar ook Stenks. Zo kun je eigenlijk het hele rijtje van Feyenoord-spelers afgaan. Dat die eigenlijk allemaal... Ik denk dat je bij Feyenoord kan zeggen dat eigenlijk door het concept waarin ze functioneren, dat iedereen eigenlijk 25% beter speelt dan dat hij eigenlijk is. En bij Ajax speelt hij weer 25% slechter dan dat hij eigenlijk is. En je ziet ook nog bij Feyenoord dat gedurende seizoen, dus Minté is een fantastisch voorbeeld, dat ze ontwikkeling doormaken. Ja. Want als je Minté in de eerste paar maanden zag, die had eigenlijk geen idee waar hij moest lopen, hoe die druk moest zetten. Al dat soort elementen zaten er niet in. En dat kun je eigenlijk een prima parallel trekken. Ik denk dat hij iets minder overzicht heeft. Maar Carlos Forbes heeft op een aantal punten heeft hij dezelfde voorwaarden als Minté. Namelijk enorm explosief, snel. Je hebt ook bij hem een paar keer gezien dat als hij druk zet, dat best wel die potentie heeft. Maar ook heel snel op die voeten te zitten. Maar je ziet Forbes, die is tijdens het seizoen is hij alleen maar slechter geworden. En slechter gaan functioneren. Terwijl Minté, die is een steeds hoger niveau gaan halen. En die, daarvan denk je al bijna van, die kan zo naar de Premier League. Zoals ook Partial, toen hij uit Brazilië kwam. Ja, het was heus niet dat hij zo druk kon zetten als dat hij nu druk kon zetten. Ja, en nu kan het niet wel. Ja, is dan Partial zo goed? Ja, die is wel goed. Alleen Partial is ook goud geholpen. En als je dan dat afzet, dan opzet van, als je Ajax pakt, Bergwijn, die heb ik ook onder Mourinho zien spelen. En dan zie ik hem met intensiteit teruglopen tot op zijn eigen achterlijn. Ik heb hem onder Van Gaal zien spelen, dan doet hij dat. En nu doet hij dat helemaal niet. Hij loopt een beetje te chokken over dat veld en tegen iedereen te fulmineren. Maar die is niet meer bezig met zijn defensieve taken uitvoeren. Nee. En ja, zo kun je eigenlijk dat ja, hele elftal langslopen. Ik denk dat Nieuwkoop versus Guy, dat dat ook een heel goed voorbeeld is. Dat zijn best wel qua type vergelijkbare spelers. Nou, wat zie je bij Feyenoord in de opbouw? Dat Belen gaat niet die bal spelen richting Nieuwkoop, waar die onder druk gezet kan worden en waar Nieuwkoop niet goed is. Dat hij op eigen helft daar op een gegeven moment de bal krijgt, ingesloten tegen de zijlijn. Ja, Geertruida kan er onderuit spelen, Nieuwkoop niet. Dus wat doet Feyenoord? Die geeft Nieuwkoop niet die bal, maar die geeft hem wel ook een druk, in het druk zetten een rol dat hij ja, zijn kracht kan tonen. Namelijk, ja, fysiek sterke speler, onvermoeibaar, kan er overheen denderen in balbezit. Ja, al dat soort dingen. Dus ook bij een van die doelpunten dendert hij op volle snelheid over Taylor heen. En bereidt daarmee een doelpunt voor. Ja, die doet waar die goed in is. En dat zijn eigenlijk twee elementen die je bij Feyenoord bij alles terugziet. Dus de spelers die doen waar ze goed in zijn. En ja, er is een duidelijk plan van, oh ja, waar
ze
is de vrije
samen,
man?
Het is een team.
Precies. En als je dan bij Ajax kijkt, ja, dan zie je eigenlijk allemaal individuen. Want er zijn best wel een paar spelers geweest. Nou, die kwamen er voor het eerst in. Of het nou Kaplan is. Of dat het een manswerk is. En dan mensen zeggen, nou, dat ziet er eigenlijk best goed uit. En je ziet ze daarna. Ze zijn eigenlijk allemaal in de vrije val. En er wordt ook niet echt samengewerkt. Dus als je bij die individuele fouten gaat kijken. Die vier tegengoals die daardoor ontstaan. En je kijkt die speler die aan de bal is. Welke opties hij nou uiteindelijk heeft.
Klopt.
Ja, dat is ongelooflijk. Je moet vooral dat moment met Van de Bomen. Ja, dat vind ik het meest bizarre wat ertussen zit. Want daar heeft net Feyenoord een enorme kans gehad, waar ze eigenlijk een overtal eruit kwamen. En dat moment spelen ze niet uit. Zit voor het eerst in de wedstrijd een baalmoment bij Feyenoord, dat ze niet meteen druk zetten. En dan vraagt Van de Bomen daar eigenlijk op een hele goede manier de bal, omdat hij herkent, ik kan vrijkomen. En onder hem staan eigenlijk vier spelers, die alle vier vrij staan. En die staan alle vier, staan ze gewoon een heleboel stil van, oh, geef mij de bal maar niet, doe maar niks. En dan uiteindelijk wordt hij in zijn rug verrast door Quinten Timmer, omdat hij ook niet aangecoacht wordt. En dan zeg je, ja, dat is een persoonlijke fout van Branko van de Bomen.
Nee, dan maar denk daar zit ik, het in samenwerking. Daar
ja,
zit samenwerking.
Maar dat is hetzelfde zeg maar, met Hato, die op een gegeven moment daar met het indribbelen. Rens staat op dat moment helemaal vrij. Er is niemand die aancoacht, maar ook Rens neemt geen enkel initiatief om Hato daar een optie te bieden. Zoals ook die middenvelders geen enkel initiatief nemen om hem een optie te bieden. Ja, en dan raakt hij de bal kwijt en dan is het een persoonlijke fout van Hato. Ja, dat is niet de manier waarop je, denk ik, als team verder komt. En wat dat betreft is Feyenoord gewoon echt een lichtend voorbeeld. Ik was echt heel erg onder de indruk van ja, wat die in deze wedstrijd op de mat hebben gelegd. Met welke energie dat is gebeurd, met welk tempo dat is gebeurd.
Maar ik ben wel blij dat je dit zegt, Pieter. Want het gaat nu vooral over hoe slecht Ajax is. Maar Feyenoord was gewoon ook echt heel goed.
Ja, en Feyenoord heeft rechtgezet wat ze ontnomen is destijds in de Johan Cruijff Arena. Want dat was ook zo'n wedstrijd. En die had dat ook gewoon 6-7-0 kunnen worden. En toen hebben ze niet die historische uitslag neer kunnen zetten. En je zag dat los van zeg maar, waar het ook over ging. Ah, dit is de week waarin we de titel hebben moeten laten. We moeten het nog één keer laten zien. Zat dat die brandstof, die zat er denk ik ook in.
Van, ja, zo gaan het einde van slot ook nog. Hè? Dat is echt naar voren stuwen.
Precies, we hadden toen geschiedenis kunnen schrijven. Dat is ons ontnomen. Nou, we gaan er nu in de eigen kuip gaan we het laten zien. En dat was vanaf de eerste seconde duidelijk dat Feyenoord ja, op die manier er stond. En dat ze wisten van, ja, dit is aangeschoten wild. En we gaan ze gewoon op blijven jagen totdat het helemaal fout gaat. En dat deed Feyenoord op een fantastische manier. Tegelijkertijd vraag je ook af van, ja, hoe is het nou mogelijk dat je in de eerste helft, eigenlijk alle kansen kwamen toen ook al uit balverlies op eigen helft van Ajax. Dat, ja, blijkbaar was de rustbespreking van een schip naar eigen zeggen. Het heeft gezegd, resetten, we vergeten dat het 3-0 is. En we gaan precies hetzelfde proberen als wat we in de eerste helft geprobeerd hebben.
Dat hebben ze weer met 3-0 verloren.
En dan geef je nog twee ballen weg op eigen helft. En dan zeg je, ja, dat zijn ook weer persoonlijke fouten. Ja, je kunt toch op een gegeven moment toch ook, als je er echt, of je zorgt dat die spelers meer opties krijgen, of je denkt op een gegeven moment, nou, we gaan wat sneller de diepte erachter zoeken. Want als je bijvoorbeeld dat moment hebt met Hato die hem inlevert, waar die bal wordt afgepakt. Ja, als je dat ook gaat analyseren, dan zit daarvoor, wordt die bal op Taylor gespeeld. Dan gaat Nieuwkoop door. Dus dan gaat de back van Feyenoord, die stapt eruit. Ja, dan kun je ook in dat soort situaties ervoor kiezen van, knal gewoon die bal langs de lijn of we proberen hem erachter te leggen. Want dan staan eigenlijk de twee centrale verdedigers van Feyenoord 1-1. Maar allemaal dat soort dingen zie je totaal niet terug. Waar als Ajax op een gegeven moment wel 1-1 ging over het hele veld, dat Feyenoord meteen Giménez aanspeelde. Komt trouwens ook dat doelpunt waar Kaplan hem weggeeft. Ja. Dat komt ook naar een moment waar Ajax voor de bak doorgaat en dat bij Feyenoord herkend wordt. Oké, we hebben nu geen vrije man. Dan spelen we hem nu direct en diep. Ja, en allemaal dat soort basisbeginselen zitten bij Feyenoord allemaal erin. Daarom zijn ze zo goed. Zitten bij Ajax allemaal niet in.
En daarom zijn ze niet zo goed.
Nee, en daarom is Ajax niet zo goed.
En zijn ze misschien wel een beetje gespaard nog met 6-0.
Ja, dat had nog veel meer kunnen zijn. Dat had echt veel en veel meer kunnen zijn. Ja. En dat is nog het meest bizarre. En dan kom je terug bij, zijn die spelers van Feyenoord beter dan van Ajax? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik heb ook Slot voor de wedstrijd horen zeggen van, nou, die spelers zijn niet zo slecht als dat ze lijken. Ben ik volledig met hem eens dat het niet zo is. En dat verschil was zeker niet zo groot als 6-0. En het had misschien ook 8-9-0 kunnen zijn. Ja, dan heeft het ook iets te maken met hoe dat geheel wordt neergezet en welke handvaten spelers op het veld hebben. En ja, dan vind ik het eigenlijk niet verantwoord dat je dan als trainer gaat wijzen naar jochies van 18, 20 en 21 jaar en dat die eigenlijk voor de bus worden gegooid. Want dan moet je eigenlijk gewoon verantwoordelijkheid nemen en zeggen, ja. Want hij zei ook, we moeten durf hebben, lef hebben om te spelen. Nou, dan hebben ze lef om te spelen. En dan lever je de bal in en dan zeg je het is een persoonlijke fout.
Dan moet je ook achterstaan als je fouten maakt.
Dan moet je inderdaad zeggen, ik kan me de Serbië herinneren in een periode
met de
bij de keepers, maar ook in een periode bij Sassuolo. Dat op een gegeven moment Locatelli daar een bal inlevert op de eigen 16. Het enige wat hij zegt is, ik vraag van ze om dit te doen.
Ja, maar dat heeft hij ook met de keepers bij Brighton gedaan.
Precies.
Dat is wel heel sterk, want daarmee stimuleer je dus de speler indirect ook om het te blijven doen. Want je moet er wel achter gaan staan. Als jij dat vraagt van je spelers, moet je
precies.
Stellen.
Je kunt niet aan de ene kant zeggen, je moet het durven. En dan durft iemand het. En dan gaat het fout. En dan zeggen, hallo, het is een persoonlijke fout. Nee, het is het een of het ander. Of je zegt, durven. En dan neem je de verantwoordelijkheid.
Precies.
Of je zegt, dat wil ik niet. Zoals Ronald Koeman dat niet wil. En dan zeg je, we spelen hem als
Maar dan heb je ook recht van spreken op het moment dat het wel gebeurt.
Precies. Dan kun je zeggen, we hebben afgesproken niet dat soort risico's nemen. Nou, dan kun je er wat van zeggen. Maar je kunt niet zeggen, neem het risico, dan gaat het fout. Dan, hallo, hoe kun je daar... Dat is gewoon niet hoe het werkt. En wat dat betreft zit het er op dit moment lichtjaren tussen Feyenoord en Ajax. En tegelijkertijd moet je niet vergeten dat 3 jaar geleden nog was het eigenlijk volstrekt andersom. Was Feyenoord blij dat
Absoluut.
Ze de via de play-offs dat ze Europees voetbal haalden. En kijk waar die ploeg nu staat en hoeveel stappen die club heeft gezet in korte tijd. En eigenlijk hoop je ook voor Feyenoord dat dit ook in de structuur wat bij Ajax fout is gegaan, dat Feyenoord dat wel voor elkaar krijgt. Van dat je in de structuur het op zo'n manier neerzet dat niet als er straks een andere trainer wordt dat het helemaal in elkaar dondert. Maar dat Feyenoord ook echt daadwerkelijk leert van de periode Slot.
Ja.
En in staat is om dat succes te bestendigen.
Helemaal eens. Wij hebben net benoemd hoe goed Feyenoord is. Maar er is een ploeg die boven Feyenoord staat. Dus die is kennelijk nog beter. Jij hebt PSV aan het werk gezien tegen AZ.
Ja.
Maakt de PSV veel indruk op jou?
Ja, zeker. Ja, het voelde gewoon als een kampioenswedstrijd. Ook met de sfeer in het stadion die vanaf de eerste minuut goed was. En in de tweede helft waren alleen nog maar kampioensliedjes te horen. Maar dat was zo comfortabel in deze wedstrijd dat PSV voor de dag kwam. En helemaal als je dan in de context bekijkt van midweeks dan een moeizame wedstrijd gewonnen van Excelsior. Daarvoor verloren van NEC. Toen wilden mensen nog doen alsof het een spannende toerrace was. We hebben het hier ook op tafel over gehad. En toen, als je die wedstrijd er langs loopt, weet je al eigenlijk van, dan gaat PSV niet zo heel veel punten in verspelen. Maar als je dan op die manier weer voor de dag komt tegen AZ, was heel indrukwekkend. Ondanks dat bijvoorbeeld Jerdy Schouten, die levert 5 ballen in, geloof ik, in het eerste kwartier. Totaal atypisch voor Schouten. Maar dan is het 1 schakeltje wat even niet zo goed functioneert. En wat hij ging ook wel weer op een gegeven moment in de wedstrijd groeien. Maar als je heel veel andere spelers ziet van PSV, die halen gewoon een hoog niveau. En iedereen weet waar ze mee bezig zijn, hoe ze druk willen zetten. Durven daar ook risico's in te nemen. En AZ kreeg gewoon geen adem en kwam eigenlijk geen moment in het stuk voor.
Nee, zullen we dan 1 speler eruit lichten? En dan komen we ook gelijk op het meest gelezen item op VE Pro. Dat gaat over de toekomst van Bakayoko. Want Pieter, is hij te behouden voor PSV?
Ja, ik denk lastig. De enige manier waarop die te behouden is voor PSV is, zoals Bakayoko zelf zegt, zoals hij afgelopen zomer heeft gezegd. Nou, ik denk dat hij nog steeds dingen kan verbeteren. Bij PSV geloven ze ook wel dat hij nog steeds dingen kan verbeteren als het gaat over intensiteit en de manier van druk zetten, terugverdedigen. Dat ze denken dat hij nog een hoger niveau kan halen.
Dus dat hij naar Premier League niveau gaat eigenlijk?
Ja,
de Premier League.
En ook met het idee van dat je dan binnenkomt als iemand in plaats van, het is nu een speler die het een seizoen heel goed gedaan heeft in de Eredivisie.
Ja.
Ja, misschien dat je dan net iets anders binnenkomt als je nog een jaar blijft. Alleen, die clubs die achter hem aan zitten, die denken natuurlijk juist, we moeten hem nu pakken. Want als ze nog een jaar wachten, dan is hij helemaal onbetaalbaar geworden. Dus ja, wat dat betreft ligt denk ik de sleutel vooral bij Bakayoko zelf. Maar aan interesse zal geen gebrek zijn, omdat het echt een hele veelzijdige voetballer is die ik voor een speler van 20 jaar op heel veel vlakken eigenlijk ontzettend volwassen vindt.
Je hebt hem ook uitgebreid geanalyseerd. Dat is ook wel mooi om te zien op VPRO, nu ook te bekijken. Als je nou één aspect vanuit zijn voetbal moet halen, wat valt dan het meest op?
Eén aspect. Nou, ik denk wat mij het meest opvalt bij een speler van zijn leeftijd en met ook zijn kwaliteiten, dus hij kan een mannetje passeren, is dat hij heel goed de momenten herkent waarop hij dat niet moet doen om dan de bal in de ploeg te houden. Hij heeft ook een beetje dat wat Tadić bijvoorbeeld bij Ajax deed. Hij is ook zo'n buitenspeler die de kracht in zijn lichaam heeft om als hij een bal krijgt met een man in zijn rug, om dan die bal af te schermen en hem weer gewoon naar een ploeggenoot te spelen. En dat echt op simpel spelen. 87% van zijn passes komt aan. Dat is echt voor een vleugelspeler.
Zo'n creatieve speler aan de zijkant. Is dat echt hoog?
Is echt hoog, terwijl hij ook hoog staat op al die lijstjes van kansen gecreëerd, het open spel, expected assists, dribbles. Dus hij legt aan de ene kant op momenten enorm veel risico aan in zijn spel. Ja. Maar aan de andere kant speelt hij het ook heel vaak op simpel. En daar hadden we het vrijdag in rondje Eredivisie ook over. Dat wekt soms irritatie op, denk ik, ook bij supporters. Omdat je dan denkt, kapt hij meer af. Waarom ga je die actie niet aan? Maar ik denk dat het juist PSV enorm
voorspelbaarder.
Ja, en dat ook PSV enorm helpt. Omdat dan kan het hele team opschuiven. En dan sta je ook gewoon meteen weer goed bij balverlies. Terwijl als je een buitenspeler hebt die iedere bal die hij krijgt, die meteen denkt actie maken, dan staat het vaak erachter nog niet helemaal goed. En dan krijg je van die chaotische omschakelwedstrijden. En ik denk dat daarom ook veel trainers die kijken natuurlijk ook een beetje zo naar die buitenspelers. Ik zag Grealish zaterdag ook spelen tegen Crystal Palace. En die doet alles simpel. Die geeft eigenlijk alleen maar simpele ballen. Die gaat iedere keer net niet de actie aan. En daarmee bereidt hij volgens mij 4 doelpunten. Beginnen met Grealish, die een bal eigenlijk heel lang bij zich houdt. Totdat er 2 man naar ze toe komen en dan staat De Bruyne vrij.
Ja, dat was een aardig connectie trouwens.
Ja, en dan krijgt Kevin De Bruyne alle complimenten. Dat is volledig terecht. Maar je denkt ook, als Jeremy Doku daar had gestaan, dan had De Bruyne daar niet zo uitgeblonken. Want Doku, die was iedere keer naar de achterlijn gegaan om zelfs een actie te maken en zelfs een voorzet te geven. En dat vind ik knap aan Bakayoko, dat hij dat al redelijk goed kan afwisselen. Ik denk nog steeds in het verdedigen dat hij nog wel meer stappen kan maken dan dat hij al gedaan heeft. Maar hij was tegen AZ de PSV die de meeste ballen heeft veroverd. Dus dat laat ook al wel zien dat hij daar stappen in heeft gemaakt. En ik vond het wel ook onnuchter. Hij zat ook daar op de persconferentie hoe eigenlijk nuchter hij was in ook het beoordelen.
Ontspannen.
En heel ontspannen, maar ook heel bescheiden in het beoordelen van zijn eigen prestaties en ontwikkelpunten. En dat laat ook wel zien, kijk, net als wat hij eerder af heeft gezien zelf van een stap, laat wel zien dat er een hele goede kop op zit. Want er zullen heel veel spelers zijn in zijn positie die denken, ik kan in de Premier League gaan spelen, enorm veel geld gaan verdienen. Ik maak die stap. Maar hij maakte die stap niet, omdat hij wist dat hij beter moest worden. En kijk waar hij nu staat. En wat dat betreft, je gunt veel jonge voetballers een blik op de voetballer Bakayoko om te denken, soms is de weg der geleidelijkheid een stukje beter.
Absoluut. Pieter, dankjewel en tot ZSM.
Tot ZSM. We'll be right back.